Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen. Het is woensdag 28 januari 2026 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Het komende uur kunt u luisteren naar een gesprek met historica Ingeborg van Teseling over enkele bijzondere migrantenfotografen die rond de Tweede Wereldoorlog naar Australië kwamen. Sportjournalist Jaap de Groot praat u bij over het wel en wee in de Nederlandse voetbalcompetitie. En de nieuwe aflevering van de SBS-serie Australia Explained gaat dit keer over Australia Day, de nationale feestdag die afgelopen maandag plaatsvond. Dat en natuurlijk muziek allemaal straks, maar we beginnen met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 28 januari 2026. Met onder andere recordtemperaturen in South Australia en Victoria, zorgen om rechte jongeren in Northern Territory en hoofdlijnenakkoord tussen D66, VVD en CDA. Het binnenland van Zuidoost-Australië gaat nog steeds gebukt onder een hittegolf, terwijl de kuststeden even een adempauze krijgen na recordtemperaturen. Inwoners van Renmark in de Riverland-regio van South Australia beleefden gisteren hun warmste dag ooit, met een temperatuur van 49,6 graden. Ook in Victoria werd een hitterecord gebroken. In Walpup in het noorden van de staat steeg het kwik tot 48,9 graden. De kinderombudsman van de Northern Territory slaat alarm over de snelle veranderingen in de wet en regelgeving die de rechten van jongeren in het noorden van Australië beïnvloeden. In het meest recente jaarverslag van de ombudsman, dat gisteren werd gepubliceerd, staat dat de meeste klachten gaan over jeugdgevangenissen. Zo zou een kind 84 uur lang in een cel hebben gezeten zonder eten, medicijnen of daglicht. Premier Anthony Albanese zegt dat de autoriteiten in West-Australië, de man die naar verluidt een zelfgemaakte bom in de menigte gooide tijdens een Invasion Day-demonstratie, zwaar moet straffen. De politie beweert dat het voorwerp van een mengsel was van vluchtige en mogelijke explosieve chemicaliën en dat er aan de buitenkant spijkers en metalen kogellagers bevestigd waren. Het dodental als gevolg van een aardverschuiving in de Indonesische provincie West-Java blijft stijgen. De autoriteiten hebben bevestigd dat 34 mensen zijn omgekomen en meer dan 50 mensen nog vermist zijn. Het Indonesische Rampenbestrijdingsagentschap in het district West-Bandung meldt dat meer dan 300 mensen worden ingezet om te helpen bij de zoekactie. Dan nog nieuws uit Nederland via de NOS. De onderhandelaars van D66, VVD en CDA zijn het op hoofdlijnen eens geworden. De partijen hebben de grote thema's knopen doorgehakt, maar moeten nog wel puntjes op de i zetten. Waarschijnlijk wordt vrijdag het coalitieakkoord gepresenteerd en wordt duidelijk waar de partijen de komende jaren meer of minder geld aan willen uitgeven. Deze week zullen de plannen besproken worden binnen de fracties van de partijen. En als die akkoord gaan, kan de zoektocht naar bewindspersonen beginnen. Het nieuwe kabinet zou mogelijk al 23 februari door de koning beëdigd kunnen worden. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws. Australische zomers ondergaan wat wetenschappers een totale transformatie noemen. Een nieuwe studie van World Weather Attribution onthult dat het land nu gemiddeld om de 5 jaar met hittegolven te maken zal krijgen. Onderzoekers zeggen dat klimaatverandering de hittegolf in Australië in januari 5 keer waarschijnlijker maakte en dat het van dringend belang is dat het land zich aanpast aan de veranderende omstandigheden. De waarschuwing komt terwijl de zuidoostelijke staten van het land momenteel gebukt gaan onder een aanhoudende hittegolf.
Dit is SBS Dutch.
Klimaatwetenschapper aan de Australian National University en een van de auteurs van het rapport, professor Sarah Perkins Kirkpatrick, zegt dat de recente hittegolf bijzonder zorgwekkend is omdat het optreedt tijdens La Niña, dat gewoonlijk koelere temperaturen aangeeft.
During La Niña summers, we do expect to see less heatwaves and virtually none that are on that extreme end of heatwaves. This particular heatwave was classified as an extreme heatwave in some regions of Australia, so it is exceedingly rare to see an event like this during a La Niña summer.
De studie onthult dat hittegolven met piektemperaturen in de 40 graden nu gemiddeld om de 5 jaar in Australië kunnen worden verwacht, in plaats van 4 keer per eeuw, wat de norm was voor door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Na nog eens 1,3 graden Celsius mondiale opwarming, wat het niveau is dat volgens de huidige voorspellingen tegen het einde van de eeuw zal worden bereikt, wordt voorspeld dat de waarschijnlijkheid en intensiteit van dergelijke gebeurtenis zullen blijven toenemen, waardoor ze 3 keer waarschijnlijker worden. Onderzoekers zeggen dat de bevindingen onderstrepen dat Australië dringend zijn uitstoot moet verminderen en zijn beleid moet aanpassen aan deze steeds extremere omstandigheden. Professor Kirkpatrick zegt dat er ook een verandering in de publieke perceptie nodig is.
I think we need to go a long way in changing the public perception towards extreme heat if we are serious about mitigating and protecting ourselves from them. It's not to say it's not possible. There are many ways we can do this, but we do need to shift our attitudes to take them more seriously.
De waarschuwingen in het rapport komen terwijl de zuidoostelijke staten van Australië gebukt gaan onder een langdurige ernstige hittegolf. Het Bureau of Meteorology waarschuwt dat op sommige plekken in het binnenland de maximumtemperatuur meerdere dagen achter elkaar kan oplopen tot ver in de 40 graden. In delen van Victoria kan het kwik zelfs oplopen tot 48 graden. Ook in grote steden als Adelaide, Melbourne en Canberra wordt het meerdere dagen achtereen warmer dan 40 graden. Woordvoerder voor het State Control Center van Victoria, David Nugent, zegt dat door de hittegolf nieuwe bosbranden kunnen ontstaan en dat de huidige branden kunnen verergeren.
3 of our major fires that are still going, a number of other fires that we have been able to contain over the last few days. But as these conditions get hot and we have extreme fire danger ratings in some districts tomorrow and that will occur again next week, is that we are particularly focused on the efforts to make sure our fires don't spread significantly under those conditions.
David Nugent spoort mensen aan om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en voorbereidingen te treffen voor de extreme omstandigheden.
You know, a really important message for our community is to understand that we will be heading into heatwave conditions and that people will need to make sure that they look after themselves and looking after family, neighbours, people staying as cool as they can, making sure that they're hydrated and just checking in on all those people around them as well.
De auteurs van het rapport van World Weather Attribution noemen hitte Australië's stille moordenaar, aangezien hittegolven meer doden veroorzaken dan overstromingen, bosbranden, cyclonen en stormen bij elkaar. Directeur van het Heat and Health Onderzoekscentrum aan de Universiteit van Sydney, professor Ollie Jay, zegt dat hitte kan bijdragen aan een aantal gevaarlijke gezondheidsklachten.
People get hospitalized for a variety of different reasons. Heat exhaustion, but often cardiovascular complications, so people with heart disease and having heat-related complications due to that, and also people with kidney disorders. People with respiratory disorders, so lung disease, also struggle in the heat.
Volgens professor Jay worden risicofactoren versterkt door economische uitdagingen.
What we know is that a lot of the people who have the primary physiological or biological risk factors, particularly when they're combined, so elderly with different types of chronic diseases, often those conditions are more prevalent in people who are living on a lower income, and often they don't have access to air conditioning, or indeed they might own an air conditioner, but they're concerned about how expensive the bill is going to be at the end of the month, so they choose not to use it. And those are the people that are particularly at risk.
Hij zegt dat voor degenen die geen toegang hebben tot airconditioning, een elektrische ventilator een effectieve, goedkopere optie kan zijn tot ongeveer 40 graden Celsius. Maar voor temperaturen boven de 40 graden zegt hij dat het advies voor goedkopere verkoeling verandert.
Fans flip from being beneficial to detrimental. So they actually accelerate body heating. They amplify the level of physiological heat strain that people experience. So we advise that when the air temperature is above 40 degrees Celsius, that people shouldn't use fans. So applying water to the skin surface is an exceptionally effective way at limiting the physiological strain that people experience when they're exposed to the heat. And this works really well even above 40 degrees Celsius.
Dit was een bijdrage van Angelica Wade voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Nieuwe cijfers onthullen dat meer dan 4,7 miljoen accounts zijn gedeactiveerd, verwijderd of beperkt toen op 12 december de Australische social media ban voor kinderen onder de 16 jaar van kracht werd. Het verbod dat Australië als eerste ter wereld invoerde, krijgt wereldwijd veel aandacht, aangezien een aantal landen in de afgelopen week actie onderneemt om een nieuwe bedreiging voor sociale media gebruikers aan te pakken.
Dit is SBS Radio Dutch.
Het was een gedurfde stap en een die zwaar werd bekritiseerd door grote technologiebedrijven. Het verbieden van jongeren onder de 16 jaar om een eigen social media account te hebben. Maar na een maand lijkt het risico zijn vruchten te hebben afgeworpen. Althans, volgens minister van Communicatie Annika Wells. Volgens haar heeft het verwijderen van 4,7 miljoen accounts online tieners de ruimte gegeven om zichzelf te ontdekken weg van het scherm.
They can spend a summer making real-world connections with each other, with their siblings, with their parents, skateboarding, writing, reading, art, music, I don't care what it is, but it's off the screen and discovering for themselves who they are and forging connections in the real world.
Het verbod geldt voor sociale media, video- en gamingplatforms, waaronder X, TikTok, Instagram en YouTube, en kan mogelijk worden uitgebreid. Alleen al op de platforms van Meta, waaronder Facebook en Instagram vallen, zijn 550.000 gebruikersprofielen gedeactiveerd of verwijderd. Dr. Jessamy Perriam is een digitaal socioloog en associate director bij de Australian National University School of Cybernetics. Zij gelooft dat het te vroeg is om een oordeel te vellen over het succes van het verbod voor jongeren onder de 16 jaar.
It's impressive, but we just don't know in the long term how it's going to pan out. And, you know, especially as we have young people returning to school in the end of the month or beginning of next month, the proof of the success of this new policy will really come out then, I think.
Julie Inman Grant, e-safety commissioner, zegt dat naar schatting van haar kantoor 84% van de 8 tot 12-jarigen accounts had voordat het verbod in december werd ingevoerd. Zij zegt dat de cijfers suggereren dat sociale mediabedrijven betekenisvolle inspanningen leveren om aan de wet te voldoen.
We said please focus on the deactivations first, but we expect continued improvement. We expect you to prevent recidivism, so the creation of additional accounts. There are a range of signals that they can look at to prevent that from happening.
Australië is wereldleider geworden in wat een globale beweging richting leeftijdsbeperking voor sociale media zou kunnen worden, aangezien landen als Maleisië en Nieuw-Zeeland overwegen soortgelijke stappen te nemen. Premier Anthony Albanese zegt dat ouders hem hebben verteld over de positieve impact op het leven van hun kinderen.
The fact that in spite of some skepticism out there, it's working and being replicated now around the world is something that is a source of Australian pride.
Er zijn ook andere wereldwijde beperkingen in de maak. Over de hele wereld waarschuwen wetshandhavingsinstanties al langer voor het potentieel en de realiteit van seksuele uitbuiting van mensen op sociale media, vooral kinderen. Onlangs verbood de Filipijnen als derde land ter wereld Grok, een kunstmatige intelligentie-chatbot van Elon Musk's bedrijf X. Vorige week werd bekend dat het een overvloed aan expliciete beelden van vrouwen en kinderen had gemaakt. Maleisië heeft de software beperkt, evenals Indonesië.
Via een verklaring op X zei het bedrijf dat het veranderingen heeft doorgevoerd, waaronder het geoblokken van bepaalde inhoud.
We've implemented technological measures to prevent the Grok account from allowing the editing of images of real people in revealing clothing such as bikinis in areas in which this is illegal. This restriction applies to all users, including paid subscribers. Image creation and the ability to edit photos via X's Grok account is now only available to paid subscribers.
Groot-Brittannië en Frankrijk zetten nu druk op het bedrijf om beloofde wijzigingen door te voeren om de inhoud te stoppen. De Britse premier Keir Starmer vertelde het Britse parlement dat moederbedrijf X gewaarschuwd is.
We've made it clear that X has to act, and if not, Ofcom has our full backing and will introduce and are introducing legislation. Mr. Speaker, to update the House, I have been informed this morning that X is acting to ensure full compliance with UK law. If so, that is welcome, but we're not going to back down.
De procureur-generaal van Californië onderzoekt de software en premier Albanese bevestigt dat Australië zich ook richt op de kwestie.
The use of generative artificial intelligence to exploit or sexualize people without their consent is abhorrent. I know that the E-Safety Commissioner is looking at this. It once again is an example of social media not showing social responsibility. And Australians and indeed global citizens deserve better.
Dr. Perriam zegt dat dit een moment is dat het sociaal media verbod voor jongeren onder de 16 in Australië rechtvaardigt, maar hoopt dat er enige flexibiliteit in het beleid gaat komen.
The way that this process has been set up to be incredibly flexible, so you know the list of banned and unbanned platforms it's not static. It can shift and change over time. It encourages dialogue with the eSafety Commissioner. But I do think that there needs to be more attention paid to the lived experiences of young people and what they need at that stage of life. And to be able to be given the opportunity to grow, thrive, and explore their identities either with tech or without tech in their lives.
Camille Bianchi maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Welkom terug bij SBS Dutch. Goed nieuws nu voor voetballiefhebbers, want na 2 weken afwezigheid is onze rubriek met sportjournalist Jaap de Groot terug. Vandaag bespreekt hij onder meer het blessureleed bij de top 3 van de Eredivisie en de benoeming van Jordi Cruijff als technisch directeur van Ajax. Dit en nog veel meer hoort u nu in onze rubriek Eredivisie Weekly.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ja, fijn om jou weer te spreken. Ik moest er even tussenuit. Het is hier zomervakantie natuurlijk, maar ik heb dat voetbal wel gemist. Dus laten we meteen van start gaan. Voor de winterstop was de grote vraag, gaat Van Persie de winterstop overleven bij Feyenoord? Hij zit er nog, hè?
Ja, maar het was wel een bumpy ride tot nu toe. Het is eigenlijk pas deze week wat rust rond zijn persoon gekomen. Want daarvoor, ja, de resultaten bleven slecht. Er was een directe confrontatie met zijn belangrijkste speler Quinten Timber, die zelfs zo escaleerde dat Feyenoord besloten heeft om de speler te verkopen aan Olympique Marseille, waardoor Feyenoord de selectie heeft kunnen aanvullen met de aanvoerder van Go Ahead Eagles, Mats Deil. En ik moet zeggen, ja, het zat deze week eindelijk een keertje mee met Van Persie, want ze wonnen met 3-0 van Salzburg in de Europa League. En er was afgelopen weekend een 4-2 overwinning op Heracles, waardoor de club in ieder geval nog altijd tweede staat. Maar het gerommel is nog niet verstomd. Al zie je wel dat de kritiek zich verplaatst van Persie naar richting directeur Dennis de Kloeze. Omdat hij toch wel verantwoordelijk wordt gehouden voor de keuzes van zowel de coaches als diverse spelers die niet echt uit de verf komen.
Ja, het is verder eigenlijk wel rustig geweest, hè? Want de winterstop is een moment waar voetballers dan transfers kunnen maken, maar er is niet veel gebeurd.
Nee, maar dat is ook wel logisch. Het is eigenlijk is zo'n winterstop in een WK-jaar is meer om gaten in de selectie te dichten van spelers die langdurig geblesseerd zijn. Zo bijvoorbeeld PSV is echt een enorme pechvogel. Die zijn al aan hun vierde spits aan het zoeken, want de een naar de ander valt om. En voor de rest, ja, niemand gaat heel veel geld uitgeven in een WK-jaar. Want iedereen wil straks de ster, vooral de Europese top, wil straks serieuze gegadigd zijn voor de sterren van het WK. Dus een winterstop is eigenlijk een soort voor het repareren van de selectie en niet echt het versterken van de selectie. Dus echt spectaculair zijn ze niet. In ieder geval Ajax, dat is dan een van de transfers die dan wel boven de 10 miljoen uit is gekomen. Ajax is dan Kenneth Taylor kwijtgeraakt aan Lazio Roma, een Italiaanse middenmotor. Maar er was niet echt iedereen rouwig om. Omdat met name de afgelopen weken het grote talent Sean Steur aan het doorbreken is. Ja, dat functioneerde eigenlijk beter dan met Kenneth Taylor. Dus het was een win-win situatie voor beide partijen. Zowel voor Ajax die toch nog een mooi bedrag pakte. En Kenneth Taylor die dan eigenlijk toch de volgende stap kan maken. Want die zat toch eigenlijk op een doodspoor bij Ajax.
En hoe zijn die teams die in de top 3, dus Ajax, Feyenoord en PSV, uit de winterstop gekomen?
Nou, eigenlijk wat ze alle drie hebben is veel blessures. Dat is heel opvallend. De competitie duurt nog 4 maanden, daarna krijgen een WK. Dat je in deze fase van het seizoen al zoveel blessures hebt. En met name ook bij Feyenoord en Ajax. Vooral voor Feyenoord zie je blessures door overbelasting. Ja, dus ze zijn niet helemaal ongehavend uit die winterstop gekomen. En dat zie je ook wel aan de resultaten. Want de boel is weer opgepakt in de Champions League en Europa League. En heeft Nederland gewoon heel slecht gedaan. Inclusief PSV. Dat vorige week met 3-0 bij Newcastle United verloor. En vervolgens afgelopen zaterdag thuis tegen NAC 2-2 speelde. Dus dat doemde alweer iets op van vorig jaar. Toen de ploeg een enorme terugval doormaakte. Alleen ja, de voorsprong op Feyenoord en Ajax is op dit moment 14 en 16 punten. Dus ja, er is een nog grotere buffer dan vorig jaar. Dus zo'n vaart zal het niet lopen. Alleen ja, woensdag moet PSV nog altijd 1 punt halen om zeker te zijn van de volgende ronde in de Champions League. En ja, dat moeten ze toch doen tegen het dit seizoen oersterke Bayern München. Ja, dus we moeten het even gaan zien. En ja, wat Feyenoord en Ajax betreft, het is nog steeds kijk, het is wel een voordeel dat je hebt aan de ene kant de rumoer en de spanningsveld rond Van Persie en zijn selectie. Terwijl bij Ajax, wat dat betreft, onder Fred Grim, interim trainer Fred Grim, de rust is weer gekeerd. En dat zie je ook met wat zuinige resultaten. Maar zoals afgelopen week weer de 2-0 op Volendam. Maar ook in Europa de overwinning uit bij Villarreal met 2-1. Waardoor Ajax ook woensdag bij een winst op Olympiakos thuis kans maakt om alsnog heel verrassend de tweede ronde van de Champions League te halen. Nou, dat zou wel heel verrassend zijn als PSV het niet zou halen. Het in Nederland oppermachtige PSV en het strompelende Ajax in de Eredivisie het wel zou halen. Maar die kans zit er wel degelijk in. En ja, dat is toch een compliment aan het adres van Fred Grim, die in ieder geval weer de rust in de selectie heeft teruggebracht.
Ja, ze hebben wel een groot pak slaag gehad in de beker, hè?
Ja, dat was. Ik was zelf bij die wedstrijd. Het was ongelooflijk. En ik denk ook dat het een enorme wake-up call was voor Fred Grim. Kijk, er is een spreuk van Johan Cruijff die zegt: met ruimte lijkt iedere gemiddelde voetballer een goede speler. Nou, ik heb op dit niveau zelden een ploeg zoveel ruimte weg zien geven aan de tegenstander. Dus AZ met wat heel veel talentvolle en goede spelers heeft, ja, was gewoon een dagje uit op de kermis. En ik heb toen ook in mijn columns toen geschreven van ja, wacht even, Alkmaar was een feest alsof het carnaval was. Maar de drie volgende tegenstanders van AZ waren PEC Zwolle, Telstar en Excelsior. Nou, we weten wat er gebeurd is. Een paar dagen na de 6-0 kwam een 3-1 nederlaag tegen PEC Zwolle. Vervolgens speelde AZ gelijk thuis tegen Excelsior. En uiteindelijk met heel veel geluk werd de afgelopen zondag met 1-0 van Telstar gewonnen. En dat was tegen de verhouding in. Dus ja, als gevolg daarvan is natuurlijk ook trainer Maarten Martens ontslagen. En het was niet helemaal onverwachts. Omdat het was zo de ene moment pieken, zoals tegen Ajax. En andere moment helemaal door de ondergrens gaan. Ja, als je de top nastreeft. AZ heeft toch de ambitie om top 4 te zijn. Dan dat is dit is een labiele subtopper. Nou, dat kon de directie van de club niet over zijn kant laten gaan. Dus ja, einde verhaal voor Maarten Martens.
Mm-hmm. Nu het over de directie hebt bij clubs, Cruijff en Ajax, die kan het weer in één zin zeggen, hè? Jordi Cruijff.
Ja, het wordt de vijfde keer dat een Cruijff gaat proberen om Ajax uit de drek te trekken. Eerst zijn vader, die twee keer als speler, één keer als coach en één keer als commissaris de club uit grote problemen heeft gehaald. Maar ja, ik zeg wel eens, Ajax is gespecialiseerd in het cultiveren van Grieks drama. Op het moment dat er succes is, weet je eigenlijk alweer dat het bergafwaarts gaat. Dus ook na de uiterst succesvolle fluwele revolutie, die uiteindelijk zelfs een plek bij de top 8 van Europa opleverde en een halve finale in de Champions League. Ja, dan ontstaat er bij Ajax een soort chemie waarbij het succes te veel vaders kent. En dan begeeft de club zich weer op een helder vlak. Nou, dat is nu, ze zijn nu keihard weer omlaag gedonderd. Ze hebben een periode gehad dat ze niet eens een salaris konden betalen. 3-4 jaar nadat ze een eigen vermogen van een kwart miljard hadden. En nu moet Jordi Cruijff ze vanaf komende zondag, want 1 februari begint hij officieel, moet hij ze uit de slop gaan halen. Dus ja, ik wens hem veel succes toe.
Ja, dit weekend wordt er natuurlijk weer gespeeld. Er staat weer een topper op het programma, PSV tegen Feyenoord. Waar kijk jij nog meer naar uit?
Nou, er zijn eigenlijk drie wedstrijden waar toch een beetje een verhaal aan zit. Dat is natuurlijk allereerst PSV Feyenoord, gewoon de nummers 1 tegen nummer 2. Met opvallend iets, als PSV wint, dan is het gat met Feyenoord 17 punten. Maar als Ajax uit van Excelsior wint, dan is Feyenoord zijn tweede plek kwijt. Dan gaat Ajax over Feyenoord heen. En dan kan ik je op een briefje geven. Dan gaat het kritiek weer aanzwellen. Ik ga zelf ook zaterdag naar AZ-NEC. Dat wordt de wedstrijd om de vierde of vijfde plaats. En ja, als NEC daar goed vanaf komt, ja, dan is AZ echt gelost. En dan praat je echt over een top 4. En dat is toch wel heel, heel bijzonder. Nou, en de laatste wedstrijd die toch wel een verhaal aan zit, is Heerenveen-Utrecht. En waarom? Omdat, ja, heel opvallend, begin november kondigde Utrecht-trainer Ron Jans aan dat hij aan het eind van het seizoen besloten heeft met pensioen te gaan. En sinds hij dat geroepen heeft, 9 november, heeft Utrecht niet meer gewonnen. En hij was een soort halfgod in Utrecht. Maar afgelopen zondag verloor de ploeg thuis met 1-0 van Sparta. Ja, en toen voor het eerst kwamen de zangkoren die om zijn vertrek vroegen. Ja, dat was behoorlijk pijnlijk. Want sindsdien, wat ik al zeg, 9 november niks meer gewonnen. Maar ook uitgeschakeld in de beker. En ook uitgeschakeld in de Europa League. Dus het is echt een hele negatieve tendens. En als daar ook zondag nog een nederlaag tegen Heerenveen overeenkomt. Nou, dan moet je niet aan denken dat iemand met zo'n staat van dienst straks misschien toch te horen krijgt dat hij voortijdig met pensioen gaat. Nou ja, dat gun je hem niet, maar het hangt wel in de lucht.
Aldus sportjournalist Jaap de Groot. Ga voor uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie naar onze website sbs.com.au/Dutch. U kunt zich ook abonneren op de Eredivisie Weekly Podcast in bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast. En u krijgt dan een melding zodra er een nieuwe aflevering online staat. We gaan nu verder met muziek van Mo en Pommelien Thijs. Dit is Het Midden. Een nieuwe manier van kijken, zo beschrijft historica Ingeborg van Teeseling het werk van een bijzondere groep migranten die rondom de Tweede Wereldoorlog naar Australië kwamen. Ze doelt hiermee op migrantenfotografen zoals Margaret Michaelis, Wolfgang Sievers, Henry Talbot en Helmut Newton. Zij zijn vandaag het onderwerp van gesprek in onze geschiedenisrubriek Australië tot nu toe.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ingeborg, een nieuw jaar en dus ook nieuwe kansen, zei je toen we het hadden over nieuwe onderwerpen voor deze maand, om maar mee te beginnen. Ja, dat klinkt goed, maar wat bedoel je er eigenlijk mee?
Nou, ik wil het vandaag eigenlijk hebben over een hele bijzondere groep migranten die rond de Tweede Wereldoorlog, een beetje ervoor, een beetje ertussen, naar Australië kwamen met een groot cadeau, een nieuwe manier van kijken. Het was iets wat Australië nog nooit gezien had en dat een grote invloed zou hebben op het land. En Nederland was daar ook een beetje bij betrokken. In 2015 werd er in het archief van het Nederlands Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam een hele belangrijke ontdekking gedaan. Zonder dat ze het wisten waren ze al sinds 1947 in bezit geweest van de zogenaamde Amsterdamse dozen. Dat waren 48 houten kratten vol met duizenden negatieven en foto's die rechtstreeks van het strijdveld van de Spaanse burgeroorlog waren gekomen. Sterker nog, ze waren gesmokkeld in vrachtwagens waar vrouwen en kinderen een goed heen komen in hadden gezocht. En de foto's waren gemaakt door twee Joodse fotografen, Kati Horna en Margaret Michaelis. En die Amsterdamse dozen hadden in 1939 op die manier de Spanje verlaten en waren via Parijs en een paar plekken in Engeland uiteindelijk 8 jaar later in Amsterdam aangekomen. Daar werden ze een tijdje vergeten. En zelfs de fotografen zelf waren naar hun graf gegaan met de gedachte dat ze ergens onderweg verloren waren geraakt. Maar dat was dus niet zo.
Ja, dat is een heel spannend verhaal. Ik ben wel heel benieuwd wie er op die foto stonden en wie die fotografen waren.
Nou, ik wilde voorlopig voor ons even focussen op Margaret Michaelis, die geboren werd als Margaret Gross in Zeedijk in Zuid-Polen in 1902. In een heel vooruitstrevend en cultureel gezin. Haar vader was arts en hij was erg te spreken over de trend van dat moment. Vrouwen moesten modern worden met een hoofdletter. Dat was het streven. Mensen met carrières, mensen ook die de ongeschreven gedragsregels in de maatschappij in twijfel zouden trekken. Feministes dus, zouden wij zeggen. Margaret was heel erg geïnteresseerd in fotografie. Dus toen ze een jaar of 16 was, betaalde haar vader voor de allerbeste studie aan een hele beroemde school in Wenen. En daar kwam ze steeds meer onder de invloed van wat toen de nieuwe fotografie werd genoemd. Die er naar streefde dat fotografen niet alleen mooie plaatjes maakten, maar dat ze hun fotografie in dienst stelden van de gemeenschap. Fotografie zouden mensen en dan vooral de onderklasse, dus de armen, die zouden ze moeten dienen. Door hun leven zichtbaar te maken, zouden er dingen kunnen veranderen in de wereld. Dat was het idee. En Michaelis stond daar volledig achter. En nadat ze de jaren 20 had gebruikt om heel veel te leren, werd ze in 1933 verliefd op Rudolf Michaelis, een anarchist en anti-nazi-activist. En al snel na hun huwelijk, want 33, je weet wat er aan de hand is, werden ze gearresteerd en stevig aangepakt in de gevangenis. En toen ze daar een jaar later uitkwamen, was het duidelijk dat het tijd werd om te vertrekken. En de keus viel op Barcelona, waar op dat moment de Spaanse burgeroorlog op uitbreken stond. Een paar jaar lang kon Michaelis precies doen wat ze belangrijk vond. Het leven van de werkende klasse in kaart brengen. En daarnaast fotografeerde ze kunstenaars en schrijvers. Maar toen de oorlog uitbrak, werd ze een van de fotografen in dienst van het propagandadepartement van de anti-Franco-groepen. En samen met mensen als Kati Horna reisde ze het land door om het leven van vooral vrouwen in oorlogstijd vast te leggen. Intussen vocht haar man in de loopgraven en toen hij in 1937 werd opgepakt, werd Margaret gedeporteerd. Eerst even naar Polen, waar ze nog net een tijd had om de Joodse wereld te fotograferen, die natuurlijk op het punt stond om voor altijd te verdwijnen. En daarna ging ze via Parijs en Londen naar Australië, waar ze een baan had gekregen als huishoudster. Want Australië had het niet zo op linkse actiefotografen, maar er was wel een grote behoefte aan vrouwen die konden poetsen en dus werd ze toegelaten, maar ze was wel een enemy alien, een vijandige vreemdeling, dus werd ze heel erg in de gaten gehouden door de voorganger van Ezio.
Kijk, dat is nog eens een levensverhaal. Kreeg ze hier in Australië nog wel de kans om te fotograferen?
Ja, zeker. Zodra ze een Australisch staatsburger was geworden, en dat was al in 1945, vlak na de oorlog, zette ze een studio op. En in het begin fotografeerde ze daar vooral migranten die net als zij zelf de taal niet zo goed spraken. Maar al snel breidde ze haar praktijk uit, vooral naar de kunstwereld. Met name dansers en choreografen werden het werkterrein van Margaret Michaelis. En de foto's die ze van hen maakte, die zijn nog steeds te zien in de National Gallery. Ze zijn echt heel bijzonder, want ze maakte ze met dezelfde visuele taal die ze ook in de Spaanse burgeroorlog had gebruikt. Het zijn hele andere foto's dan we die nu zouden maken. Ze focussen op het werk van de danser. De spieren, de voeten, de moeite, het zweet, de tranen. Echt unieke foto's. En 1950 werd ze het eerste vrouwelijke lid van het Australian Institute of Photographic Illustrators. Dat net was opgericht om het niveau van de fotografie in het land een beetje op te krikken. En daar kwam ze ook andere migrantenfotografen tegen, zoals Wolfgang Sievers en Henry Talbot en Helmut Newton.
Die naam, Helmut Newton, die kennen we toch, want dat is toch een hele beroemde Amerikaanse fotograaf.
Ja, zo verkocht hij zichzelf het grootste gedeelte van zijn leven. Maar Newton, die eigenlijk Helmut Neustadter heet, was geboren in Berlijn in 1920. En ook hij was al jong gegrepen door fotografie. Dus toen hij ook 16 was, nam hij een baantje in de studio van Else Neulander, die toen al heel beroemd was als modernistisch fotograaf. Ze maakte hele bijzondere foto's, heel surrealistisch zou je bijna kunnen zeggen, vaak van naakte mensen. En Helmut was een groot bewonderaar, maar na de Kristallnacht moest hij vluchten omdat zijn vader, net als hij Joods, was gearresteerd. 2 dagen na zijn 18e verjaardag nam Helmut de trein naar Italië, waar hij een boot nam naar China met 200 andere vluchtelingen. En halverwege in Singapore werd hij opgepakt, kort opgesloten en toen naar Australië gestuurd op een schip vol met vrouwen en kinderen vooral. Terwijl zijn oude baas in Berlijn, Else Neulander, werd gearresteerd door de Gestapo en later in Auschwitz werd vergast, kwam Helmut terecht in een Australisch kamp, Tatura, in Victoria. Daar zaten ook veel mannen die net waren aangekomen op de Dunera, dat gevangenenschip waar we het al eens eerder over hebben gehad. De mannen op die Dunera waren vreselijk behandeld door hun Britse bewakers. En dat was nog een schandaal geworden tussen de Australiërs en de Britten, waar zelfs Churchill nog zijn excuses voor had moeten aanbieden. Maar voor Helmut was dat kamp eigenlijk een zegen, want hij was er veilig. En hij kwam er Henry Talbot tegen, die toen nog Heinz Tiegrauer heette. Talbot was ook een fotograaf uit Polen, ook Joods. En net als Helmuts vader waren Henry's ouders vlak na de Kristallnacht naar Latijns-Amerika gevlucht nadat ze waren opgepakt geweest. En net als Helmut was Henry uiteindelijk in Australië aangekomen. Dus die twee mannen, die hadden zoveel gemeen, die konden het heel goed met elkaar vinden. En nadat de oorlog voorbij was, begonnen ze samen een fotografiestudio in Melbourne. En na wat gerommel in foto's voor grote bedrijven werden ze vanaf 1953 heel beroemd als modefotografen. Kijk, het was de jaren 50, alles hier in Australië was tamelijk saai en straight. Maar deze jonge mannen begrepen dat de jonge generatie zo langzamerhand wel een beetje plezier kon gebruiken. Dus zo benaderden ze hun vak ook. Ze haalden modellen uit de studio's en namen ze mee naar buiten, waar ze hen fotografeerden op het dak van auto's, op bruggen, in fabrieken. En daar stonden ze niet netjes stil, maar waren ze aan het spelen, aan het kussen soms zelfs. Dat was allemaal nogal scandaleus, maar het sloeg enorm aan. In Australië, waar ze al snel een hele generatie van navolgers kregen, en in Europa en Amerika, waar Helmut Newton uiteindelijk onvoorstelbaar beroemd werd. Talbot bleef in Australië en ontwikkelde een vorm van fotografie waar, je zou kunnen zeggen, vrijheid voorop stond. Geen conventies meer, maar losse, vrolijke beelden. Dat werd een soort beeldtaal die een voorschotje nam op het veranderende gezicht van het moderne, veranderende Australië. Maar daarnaast bleef Henry Talbot ook trouw aan zijn migrantenachtergrond. Hij fotografeerde mensen als migrantenarchitect Harry Seidler, maar ook muzici en acteurs en wetenschappers en anderen die zo rond de oorlog naar Australië gevlucht waren. In 1973 werd hij het hoofd van de fotografieafdeling van het Preston Institute of Technology in Melbourne, waar hij heel veel migrantenfotografen aan een baan hielp en een hele nieuwe vorm van fotografie introduceerde aan Australische fotografen.
Ja, super interessante mensen weer. Maar je noemde net 3 namen. Wolfgang Sievers is de laatste.
Ja, nou, als je in Australië goede foto's tegenkomt van bedrijven, vooral van industrie, dan zijn die bijna altijd van of beïnvloed door Wolfgang Sievers. Sievers kwam hier net iets eerder dan de andere, in juli 1938. En dat betekende dat hij de tijd had gehad om zijn spullen te pakken, zelfs zijn fotografiestudio, en om zijn vrouw te nemen. Maar ook hij had als Joodse fotograaf Duitsland moeten ontvluchten. En net als de anderen had hij een links-liberaal verleden met een moeder die filmgeschiedenis doseerde en een vader die kunsthistoricus was. Maar halverwege de jaren 30 werden ze allemaal gearresteerd en moesten ze vluchten. Zijn ouders zouden het uiteindelijk niet overleven. Maar in juli 38 zat Wolfgang op de boot, waar hij trouwens Robert Menzies tegenkwam, die een jaar later als minister-president de oorlog zou uitroepen of verklaren. En Menzies op dat moment was een groot fan van Hitler. Dus je kunt je voorstellen wat voor gesprekken er tussen hem en Sievers zijn gevoerd op die boot. Sievers was net zoals de andere groot voorstander van die nieuwe fotografie. Dus fotografie in dienst van de werkende klasse. En hij had ook een groot vertrouwen in de technologie die toen net in de opkomst was. Want die zou de werkende klasse bevrijden van geestdodende banen en hen een toekomst van vrijheid en licht en lucht geven. Daar geloofde Sievers erg in. En zo maakte hij zijn foto's ook. In het begin was het lastig natuurlijk in Australië, want ook hij was een enemy alien. En toen hij probeerde om zijn loyaliteit te bewijzen door dienst te nemen in het Australische leger, werd hij afgeschoven naar een soort werkgroep die de nieuwe bielzen legde voor de spoorwegen. Want buitenlanders kon je natuurlijk niet vertrouwen met een geweer in hun handen. Maar in 1946, toen de oorlog voorbij was, ging hij werken voor een aantal migrantenarchitecten en via hen voor grote bedrijven zoals Lysacht en Shell en Vickers en Comalco. En daar maakte hij fotoboeken en series over hun nieuwe bouwmethodes die gebaseerd waren op die nieuwe technieken en processen en werden verkocht als het grote voorbeeld van efficiency. En Sievers focuste op de mens binnen die technieken en dat leverde prachtige, bijna geometrische foto's op met soms extreme close-ups van schroeven of van spieren. Want kijk, het ging die migranten en die migrantenfotografen natuurlijk ook begrijpelijkerwijs allemaal over de toekomst. Newton en Talbot zagen die in de mode, Michaelis in de kunst en Sievers in de industrie. Maar ja, de toekomst loopt natuurlijk niet altijd zoals je hem verwacht. Want kijk, Margaret Michaelis werd uiteindelijk bijna blind en kon daardoor haar vak niet meer uitoefenen. Henry Talbot keek in zijn laatste jaren niet meer vooruit, maar verdiepte zich in het verleden. Met een groep andere fotografen bracht hij de zogenaamde Holtermann-collectie weer tot leven. Dat was heel interessant trouwens, want dat was een enorme serie foto's die tussen 1871 en 1876 waren gemaakt van het leven op de Goldfield in Victoria. En Talbot ging terug met een groep mensen om te kijken wat er met die plekken was gebeurd. Dus dat was een heel bijzonder project, maar terugkijkend. Helmut Newton kreeg een hartaanval toen hij met een hele dure racewagen op Sunset Boulevard in Los Angeles tegen een stenen muur reed. En ook daar kon je dat weer zien, die herinneringen aan vroeger. Na zijn dood bleek dat hij toch in Berlijn begraven wilde worden. En dan hadden we nog Wolfgang Sievers. Die maakte in de jaren 70 en 80 duidelijk dat hij nog steeds actievoerder was, alleen nu in Australië. Eerst droeg hij financieel en fysiek bij aan het opsporen van nazi-criminelen die in Australië woonden. En tijdens de moratoriumcampagnes, de demonstraties die werden gehouden om het Australische leger uit Vietnam te krijgen, hing hij een groot bord in de etalage van zijn fotostudio. En dat zei: ik, Wolfgang Sievers, slachtoffer van nazi-onderdrukking, gevangen van de Gestapo, vrijwilliger bij het Australische leger, protesteer tegen deze belachelijke oorlog, tegen de dienstplicht en tegen de arrestatie van dienstweigeraars. Dat bracht hem natuurlijk opnieuw onder de attentie van ASIO en kostte hem de opdrachten van allerlei grote bedrijven. Maar dat maakte hem uiteindelijk weinig uit. Want hij vond dat aan het eind van zijn leven had hij besloten dat het ging over vrijheid, tolerantie en begrip voor elkaar. Zijn foto's, net trouwens als die van alle anderen waar we het net over hadden, zijn nog steeds te bekijken in de National Gallery. En dat is echt een aanrader.
Dankjewel, Ingeborg, en tot volgende maand.
Graag gedaan.
Wilt u meer te weten komen over de geschiedenis van Australië? Op onze website sbs.com.au/Dutch vindt u heel veel meer afleveringen van Australië tot nu toe met historica Ingeborg van Teseling. Dan nu ja zuster, nee zuster. Australia Day op 26 januari hebben we natuurlijk net achter de rug. Het is een officiële feestdag in heel Australië, maar de geschiedenis ervan is alles behalve eenvoudig. Voor sommigen is dit de datum waarop de First Fleet in 1788 in Sydney aankwam. Voor vele anderen, waaronder de First Nations volkeren, vertegenwoordigt het het begin van diepgaand verlies, ontwrichting en verzet. Veel Australiërs gaan er nog steeds vanuit dat de First Fleet op 26 januari 1788 in Sydney Cove landde. Maar in feite bereikten ze op 18 januari eerst al Botany Bay. In deze nieuwste aflevering van Australia Explained hoor je de geschiedenis achter 26 januari, waarom het een officiële feestdag werd in Australië en waarom het zo verschillend wordt begrepen en ervaren in heel het land.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
John Poljanki, de National Indigenous Affairs Editor bij SBS en medepresentator van The Point op NITV, vertelt hoe 26 januari officieel de datum voor Australia Day werd en waarom de betekenis ervan blijft veranderen en zorgt voor discussies in het land. Allereerst, waar en hoe begon het allemaal?
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the First Fleet at Sydney in 1788 and the beginnings of a nation. But did you know that the First Fleet, a group of 11 ships, had actually started arriving in Botany Bay 8 days earlier, on January 18, 1788? Captain Arthur Phillip found Botany Bay unsuitable to establish the new colony.
Later, op de avond van 23 januari, keerden Phillip en zijn gezelschap terug naar Botany Bay en gaven instructies aan de hele vloot om onmiddellijk naar Port Jackson te varen.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay, and the next day the crews were shocked to see two strange ships appear outside Botany Bay. They were French ships under the command of Captain La Perouse. On Jan 25, the weather forced all bar one of the ships to again abandon their efforts. The ship that succeeded was the Supply. Early on the morning of the 26th, Phillip and his party rowed ashore. The Union Jack was planted. A little ceremony took place with only a few dozen marines, officers and oarsmen, while the convicts witnessed it from the deck of the Supply.
Tegen de avond, meer dan 8 maanden na vertrek uit Engeland, ging de hele vloot voor anker in en rondom Sydney Cove. Was dit dan het formele begin van de kolonie?
Well, no. It wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded. And Arthur Phillip's governorship is formally proclaimed. The colony included all of Australia eastward, from the meridian of 135 degrees east. This included more than half the mainland of Australia and reflected the line of division between the claims of Spain and Portugal that was established in the Treaty of Tordesillas in 1494.
En natuurlijk, zoals Australië nu formeel erkent, was het land niet leeg.
The First Fleet had landed on the lands of some 29 clan groups, whose country stretched across the entire Sydney Basin. The 26th of January was first gazetted as a public holiday for the colony of New South Wales by Governor Lachlan Macquarie in 1818, when it was referred to as First Landing Day or Foundation Day.
De andere koloniën hadden verschillende feestdagen ter gelegenheid van de stichting. Tegen 1888 werd 26 januari in de meeste koloniën gevierd als Foundation Day of Anniversary Day.
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation and for celebrating a national holiday on January 26th. The Australian Natives Association was founded by and for the benefit of white native-born Australians.
En het lidmaatschap was beperkt tot die groep. Veel mensen veronderstellen dat Australia Day de oprichting van het gemene best markeert, maar dat is niet het geval.
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth. That happened on New Year's Day 1901. And it's not the first sittings of the Parliament of the Commonwealth. That was May 9th, 1901.
In plaats daarvan markeert de datum de landing in 1788 van kapitein Arthur Phillips, ambtenaren, mariniers en overgebrachte veroordeelden uit Engeland aan de kust van Sydney Cove. Dus wanneer verscheen de naam die we vandaag kennen?
It was actually during the First World War that the concept of a National Australia Day came about. And initially it was part of a fundraising plan for the war effort.
Echter, evenementen werden meerdere jaren eind juli gehouden. Tegen 1918 verwezen sommige afdelingen van de Australian Natives Association naar 26 januari als Australia Day. Terwijl anderen nog steeds de voorkeur gaven aan Foundation Day of Anniversary Day.
In March 1930, the ANA Annual Conference resolved to name the day Australia Day. And by 1935, most Australian states were recognising January 26th as Australia Day, except for New South Wales, which still referred to the date as Anniversary Day.
Maar het verhaal van deze datum gaat niet alleen over viering, het gaat ook over verzet. Drie jaar later, in 1938, op de 150ste verjaardag van de landing, organiseerden First Nations leiders de Day of Mourning. Dit was een van de vroegste nationale protesten voor de burgerrechten van Aboriginals. Pas veel later, in 1994, werd de dag uiteindelijk nationaal afgestemd.
Some states had a public holiday on the 26th of January, while others used the first Monday following. In 1988, the states all marked the bicentennial of Arthur Phillips' landing as a public holiday. Gazetting of the 26th of January as the Australia Day public holiday finally became uniform in 1994.
De geschiedenis van 26 januari is lang, ingewikkeld en diep gevoeld. Het is een datum die voor sommigen een viering vertegenwoordigt en voor vele First Nations rouw, protest en overleving. Terwijl landelijk de gesprekken doorgaan, maakt het begrijpen van de geschiedenis achter deze datum deel uit van een groeiende beweging naar truth-telling. Deze aflevering van Australia Explained werd geproduceerd in samenwerking met NITV en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. De audio van John Paul Yankee is afkomstig uit een uitlegvideo geproduceerd door NITV. Zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren. Dat kan op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS audio app. En die kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons onder de naam @SBSDutch. Over een half uur om 12:30 dan kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. En u kunt het journaal ook vinden op SBS On Demand. We sluiten af met de No Mercy van de Zeeuwse band Raccoon. Ik wens u een fijne middag en graag tot zaterdag. Dag! She walks in and says, come on, let's have it.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.